dames en heren. De cursus van deze winter heeft als thema de Bijbel en het lied. En misschien zou je het ook anders kunnen formuleren. De functie, de rol die het lied speelt binnen het geheel van het Bijbelse getuigenis. En we hebben de vorige keer wel gemerkt dat we dan bij Lucas goed terecht kunnen. Dat die ons daaromtrent heel duidelijk laat horen hoe dat lied functioneert binnen het geheel. Dat doet hij in bijzonder. Bij Matthäus en Marcus en Johannes komt dat zo niet voor. Maar dat is nou iets typisch voor zijn verhaal, waarin hij zich onderscheidt van de anderen. Dat doxat zijn, dat die glorificatio dei, we hebben gemerkt dat dat begint in het geboorteverhaal, daar begint het, want eerder krijg je dat woord, niet te horen. Wel liederen, het Magnificat van Maria en het Benedictus van Zacharias, maar kijkt u maar bij Zacharias, kijkt u eens in hoofdstuk 1 vers 64, ik heb hier Willy Brocht. Heb je Willy Brocht? U hebt de staat. Nou, ik heb hier nog groot nieuws. Wil iemand Willy Brocht nieuws hebben?
En ik heb Brouwer en dit is ook van de Meesterstraat, als iemand die soms wil de Meesterstraat.
Zo. Nou, dan gaan we maar weer eens even kijken bij Lucas 1 vers 64, want daar krijg je te horen wat die Zacharias met het zingen van dat lied doet. Hoe heet dat in Lucas 1 vers 64 in de verschillende? Ik heb hier de NBG-vertaling. Wie heeft de NBG-vertaling? Wie neemt? U, als u dat voor uw rekening neemt, wat staat er nou in de NBG-vertaling bij vers 64? 1 vers 64? Of 65? Ja, 64. U weet hoe dat is, hè, met Zacharias, mag ik het eerst even zeggen, dat is verschrikkelijk leuk. Kijk, dat is ontzettend leuk. Ik weet niet of we daar de vorige keer over gehad hebben, maar hij geloofde niet. Hè? Nou, dat is... Ik ben vanmorgen verschrikkelijk geschrokken. Want, u weet, er was een interview en had ik dan gezegd van schokkende jeugdervaringen. Nou, die waren inderdaad vreselijk schokkend, wat je dan meegemaakt hebt vanwege een verschrikkelijke ziekte die er in onze familie geheerst heeft en nog eerst. En dat draag je je leven lang mee, die angst en die pijn. En dat is maar fijn. En nou stuurde mij vanmorgen een vrouw een brief. En die mevrouw was de weduwe van de arts die vele familieleden van mij destijds geholpen heeft in die vreselijke ziekte. En verder is het verschrikkelijk aardig dat ze daarop reageerde. Maar wat stond er nou in die brief? Ja, zij had ook, de man had ook Bart veel gedaan en miskotten. Maar, en dan daar ben ik zo van geschrokken, toen schreef ze, wij beiden zijn het geloof verloren. Ja. Ja, kan dat dan zomaar? Kan dat zomaar ophouden dan? Je hebt geloofd en je gelooft niet meer. Kan dat zomaar? Ik ben er enorm van geschrokken, want ja, als je zoiets leest, dan denk je, en hoe is het nou met jou? En dat weet je dan ook niet zo heel precies, hoe het met jouzelf dan is. Of je eigenlijk ooit geloofd hebt, of je het nog gelooft, of dat je al niet meer gelooft eigenlijk. Hoe is dat? Kijk, nou deze Zacharias, dat is verrukkelijk, hè? Die geloofde het niet. En u weet hoe dan Gabriel, een dappere held Gods betekent dat, die staat daar voor hem als boodschapper van God. En die neemt dat natuurlijk niet als Zacharias dan niet gelooft. En dan zegt hij, weet je wel met wie je te maken hebt? Ik ben Gabriel, die voor God staat. En de dingen die ik je gezegd heb, die zullen geschieden. En je zal geen kick meer kunnen geven, totdat het zal zijn gebeurd. Verrukkelijk, begrijp je wel?
dat is mooi werk, hè? Begrijp je wel? Want, kijk eens, spreken, dat begrijp je wel, spreken over deze dingen en eigenlijk überhaupt, spreken kun je alleen in het geloof. En wanneer het geloof er niet is, dan ben je ook met stomheid geslagen. Wel nu, verrukkelijk dat Lucas in de ouverture van zijn evangelie ons dat laat zien aan deze man, deze Zacharias. Kijk, ik heb zo'n idee dat Lucas dacht, nou, in het Oude Testament is dat dan Abraham. Weet u wel, Abraham geloofde, vertrouwde op de Heer, amen. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Sarah, nou ja, Sarah die dan zegt tegen Abraham, hoor eens even, dat gaat zo niet. En als er wat van, nou goed, dan weet je, hè? Goed, dus Abraham die geloofde. En nou is het aardige dat Lucas in zijn ouverture dat omdraait. Dat wordt dan een beetje, dan komt er wat evenwicht, die man en die vrouw. En nou laat Lucas, die man geloofde, niet. En dan is het die ene vrouw. Haar nicht Elisabeth, die tot die andere vrouw Maria zegt, zalig zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van Gods wegen, dan is maar, en u weet wel, zalig zij die het woord Gods horen en het bewaren. En dat is wat Maria in het geloof doet. Maria, doch Maria bewaarde alle deze woorden in haar hart overleggende. In het geloof, zalig zij die geloofd heeft. En hier staat Maria voor ons, de vrouw, de man geloofde niet en hij kon inderdaad ook geen woord meer spreken totdat het geschiedde en Maria geloofde wel. Maar als dan het gebeurt, want het gebeurt, het gaat door, of wij nou geloven of niet geloven, maar wat van Gods wegen begonnen is te gebeuren, dat zet zich door, dat wordt gerealiseerd en als het dan verwerkelijkt wordt, hoe moet het kind dan heten? U weet wel, die vraag over die naam, hij moet Johan, ja, maar dan niemand heet er zo in de familie, ja, laten we het dan aan hem zelf vragen, en dan met zo'n schrijftafeltje, Johannes is zijn naam, en ja hoor, begrijp je wel, dan gaat zijn mond open, goed, en nou komt dat 64e vers waarop ik u wijs, en hoe, wat staat er nou in de NBG-vertaling in vers 64?
En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende.
God lovende. Wie heeft er een Grieks bijbeltje voor zich? Of een Latijns bijbeltje? Want wat staat er nou in het Grieks en in het Latijn? Wacht even.
Jij hebt Grieks. Ja, wat staat er in het Grieks?
Wat staat er nou in het Grieks? In vers 4.
Eulogon
ton tion. En wat staat er dus? Eulogon? Zeg maar in het Latijn. In het Latijn staat er benedicens. Eulogon. Benedicens. En dat is zegenende God. Zegenende. Hij zegende God met zijn lied. Daar zullen we het vanavond over moeten hebben. En dat hebben de vertalers allemaal zo vreemd geworden. Kijk, dat God ons zegt. Zegenende God, zegenende. Hij zegende God met zijn lied. Daar zullen we het vanavond over moeten hebben. En dat hebben de vertalers allemaal zo vreemd geworden. Kijk, dat God ons zegen. Ja, kijk, daar moeten we het van hebben. Wie waaraan zeer een zegen is het al gelegen. Dat kun je op boerderijen zien staan. Dat is ook zo natuurlijk. Dat is inderdaad, zo is het ook. Dat hij ons zegent, jazeker. Maar dat wij nu van onze kant ook hem zouden zegenen, hoor, dus dat wordt te mal. We moeten eventjes weten hoe de verhoudingen zijn. Zo is het. Dus ze hebben gezegd, nou ja, dat staat er nou wel, dat hij God zegende, maar hoor eens eventjes, laten we dat nou maar eventjes een beetje recht zetten. Er is natuurlijk bedoeld, er is niet meer bedoeld dan dat hij God loofde. Ja, wacht even. Maar als Lucas dat had willen zeggen, dan had hij het woordje einein gebruikt. Dat is het woord voor loven. Maar daar staat eulogon, daar staat benedicens. God zegende, hij zegende God. Als hij dat liet. En daar zul ik straks nog veel meer voorbeelden van geven. Dat eigenaar. Dus, we komen daar straks op terug. Daar staat dus niet doxazo. Er staat niet verheerlijken. De verteller wacht met het gebruiken van het woord doxazijn. Hij laat pas het woord doxazijn klinken als in de geboorte van dat kind de doxa onthulde. De heerlijkheid des Heren omstraalde ze. Als die doxa er is, dan gaat het doxazijn beginnen. En we hebben de vorige keer gehoord dat doxazijn gaat dan door het hele verhaal heen. Vanaf de kribbe tot aan het kruis. He? U herinnert zich, die hoofdman overhonderd bij Lucas, anders dan bij Matthäus, als hij zag al hetgeen geschied was, he? Dan krijg je het weer, verheerlijkte God en zeide, waarlijk deze mens is een rechtvaardige. He? En dan, gelijk de verteller, voor Lucas 2, dit woord doxazijn niet gebruikt, zo gebruikt hij het ook, daarna niet meer, tot aan het kruis. Want, hoe luidt nou het laatste vers van dat evangelie? Hoofdstuk 24, vers, ik geloof 53 en 54. En misschien, jij kijkt weer in het Grieks als je wilt. Lucas 24, vers. Ik heb nog vergeten te vragen, alle andere vertalingen hebben denk ik geloof ook loven. Allemaal loven, loven, loven. Wij vervolgen Gods lof. Dus er is geen één vertaling die heeft dat hij God zegende. En daar komen we dus straks op terug. Maar nou kijken we even naar het slot van het evangelie. U weet, laten we maar even lezen vanaf vers 50. Dus de laatste vier versen. Wilt u ze weer lezen in de NBG-vertaling?
En hij leidde hem naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief de handen omhoog en zegende hem.
Hij zegende hem, ja. Verder?
Ja. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel God lovende.
Oh, lovende God. Lovende. Wat staat er nou weer in het Grieks hier? Eulogontes, in het Latijn benedicentes. Zegenen ze, zegende God. Maar weer, dat kan niet, dat mag niet. Dat past niet. Je hebt dikwijls dat, ja, bij gelovige mensen, christelijke mensen, ook met bijbelvertalers, dat ze plus royaliste que le roi zijn. Begrijpt u wel? Ze nemen het zo voor God op, dat ze vinden dat zo. Begrijpt u wel? Hoor eens, dat mag. Dat past niet. Dat de mens God zou zegenen, dat kan niet. Dat moet zijn loven. Maar dat staat zegenen. Dus we vatten samen. Doxat zijn, vanaf het kribben tot aan het kruis, daarvoor eulogē, God zegenen, en daarna ook, maar doxat zijn, tussen die twee punten in, vanaf. En u begrijpt, zo brengt Lucas een verbinding aan. Wat daar in die kribben geschiet, dat is eigenlijk niet anders dan wat daar aan het kruis wordt verbracht. Dit alles van het kruis, dat begint daar, in de kribben. In die ellende. In die vernedering. Want daar in die kribbe, daar is onze ellende, dat hebben we goed gezien, nietwaar? Het is niets anders dan een droevig fragment van heel dit verschrikkelijke, verbijsterende wereldgebeuren. Niet anders dan, wat is daar te zien? Niets is daar te zien dan onze ellende. Die niet meer de onze, maar de zijne is, die hij tot de zijne heeft gemaakt. Dus u begrijpt, wat daar begint, dat wordt volbracht aan het kruis. En wat aan het kruis volbracht wordt, dat is daar begonnen. En zo legt Lucas die verbinding. En daarom dat dok. En waar dit gebeurt, daar is van de kant van de mensen wie het wedervaart en die het gewaar worden. Hoe reageren ze daar nu op? Wat daar zo van Gods wegen verrassenderwijs geschiedt. Ze verheerlijkte God om wat hij doet in hun midden. Dit namelijk, dat hij zo dit alles van ons tot het zijne maakt, om het zijne tot ons te doen worden. Zij verheerlijkten God. En we hebben gezien, goed, nu wil ik bij die doxa nog even stilstaan. U hebt nu voor u, denk ik, dat die vertaling die niet zo erg goed is, maar bijvoorbeeld, laten we een kleine, als die herders Dat is een anglicisme, die herders, dat is verkeerd vertaald, er staat, de herders zeiden tot elkaar, laat ons dan heen gaan, dat moet natuurlijk zijn, laten we dan heen gaan, laten we zien, dit woord dat geschiedt niet, laat ons zien, maar laten we zien. Maar goed, u ziet, het bestaat uit drie gedeelten, en alle drie beginnen ze met en het geschiedde, en we hoorden, in vers 2 deze inschrijving geschieden, maar in vers 15 hoorden we, laten we heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is. Dat wil zeggen, midden in dat wereldgebeuren en daar dwars doorheen. En ja, die keizer kan toch eigenlijk niet anders dan meehelpen dat precies dat geschiedt wat wil God dat geschieden zal. Dus zeggen de wereld, ja hoe zeg, och mensen, daar lopen wij nog allemaal mee op natuurlijk met die vraag. Dit kleine gebeuren, dit onaanzienlijke, hè, schijnbaar is het niks, een volkje van niks, hè, dat volkje Israël, een landje van niks, en dat een geschiedenisje van niks, want wat is het nou, wat is het nou? Hè, die hele Bijbelse geschiedenis, die op de christelijke scholen dan geweldig opgeblazen wordt, maar je moet natuurlijk goed begrijpen, het is niks, want een groepje halfnomaden heeft kans gezien om zeshaft te worden in het cultuurland, hè, en dat is een strookje land tussen de woestijn en de zee, hè, en nou, en eventjes leek het wat te worden, hè, toen met het koningschap van David, nou, toen leek het wat te worden, maar dat heeft maar even geduurd, en oh jongens, de hele verhoudingen, de machtsverhoudingen in de wereld, en ze werden woed weer van de kaart geveegd, en toch zijn een klein handjevol is nog weer teruggekeerd. He, het was toch nog niet helemaal uit met ze. Ja, en toen heeft daar die rabbi rondgelopen. Nou ja, dat is het. Ik wil zeggen, je kunt het in een paar minuten vertellen. En dat speelt zich dan af in die geweldige, imposante wereldgeschiedenis. Hoe is de relatie tussen dit gebeuren, zoals profeten en apostelen daarvan gewagen, en dat geweldige wereldgebeuren, zoals we het dan dagelijks ook voor de televisie voor ogen krijgen? En wat zegt nou Lucas? Natuurlijk, dit gebeuren waar het Bijbelse verhaal van gewaagd is inderdaad een klein fragment binnen het geheel van die grote verbijsterende wereldgeschiedenis. Maar Lucas zegt hier in de ouverture van zijn evangelie, ja, hè, maar dat hele grote verbijsterende wereldgebeuren behoort tot, is dienstbaar aan, helemaal dienstbaar aan dit gebeuren van de God, het handelen van de God van Israël. Die keizer met zijn gebod dat ze de hele wereld moest worden ingeschreven en ze gingen allen om ingeschreven, ook Jozef, en precies gebeurde daardoor wat er gebeuren moest, dat het kind namelijk daar geboren werd waar het ook geboren moest worden, niet in Nazareth, maar daar in Bethlehem. Dus Lucas laat je zien hoe dat contrast tussen die keizer daar en dat kind in de kribbe, en dat die keizer met zijn gebod dienstbaar is, begrijp je, aan dit gebeuren van dat kind daar in de kribbe. Dat grote staat in dienst van dit kleine. Zo laat Lucas het je horen. Het geschiedde, wat geschiedde er? Jazeker, ook toen de wereldgeschiedenis geschiedde, maar die wereldgeschiedenis staat in dienst, met al haar gruwelijkheid en verwijzen, in dienst van het eigenlijke gebeuren, wat er eigenlijk bezig is te geschieden, zoals wij daar alle in betrokken zijn, dat is het woord dat geschiedt, zoals God het door zijn bode heeft bekendgemaakt. Zo is het opgebouwd. Maar waar we het nu nader over moeten hebben, dat is die heerlijkheid. We hebben gezegd, daar dat kind in doeken gewikkeld en liggende in de krubbe, daar is geen heerlijkheid te zien. Daar is alleen maar onze ellende. Waar is die heerlijkheid als aan herders het evangelie wordt toegeroepen? Want die woorden zeggen, er waren herders in diezelfde landstreek, in het veld, verblijvende, de nachtwacht houdende over hun kudde. En, dan krijg je, en een bode van de Heer stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren ontscheen hen. Daar heb je die doxa. Die heerlijkheid des Heren, en over die doxa moeten we het nu hebben om dat doxat zijn beter te kunnen begrijpen. Die heerlijkheid des Heren omscheen ze. Dus u ziet, in die kribbe is onze ellende. Maar waar het evangelie wordt toegeroepen aan mensen, waar en wanneer ook, daar staan we in de gloed, in de stralende pracht van de heerlijkheid des Heren die ons omschijnt. De heerlijkheid des Heren omscheen ze en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide hen: vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Om hun het evangelion toe te roepen. Zie, ik verkondig u. Ja, zo hebben we, staat het hier vertaald, ik verkondig u. Maar dan staat er in het Grieks, euangelitoumai. Ik laat je het evangelie horen. Ik verkondig, en dat wordt in één kreet samengevat. Wat houdt het evangelie dan in? Grote blijdschap! Nou, moet je begrijpen, mensen in nood en narigheid, in angst en ellende, met tranen, met verdriet dat nooit meer op zal houden. Grote blijdschap wordt eruit geroepen voor dit hele volk. Wat dan, wat is er? U is, dan komt het pas, de nadere bijzonderheden. Hoezo dan? U is heden geboren Christus de Heer. Het is goed. Dat wordt als evangelion hun toegeroepen. En waar dit evangelion hun wordt toegeroepen, daar omschijnt hen die doxa, die hemelse doxa, de heerlijkheid des Heren. Maar dat woordje doxa keert dan nog, laten we nou eens kijken. In al onze vertalingen is dat woordje doxa, denk ik, vertaald met heerlijkheid. Is dat zo? Of sommige vertalingen niet. Als kijk jij eens in het Latijn wat daar staat. In de Latijnse. Hebben alle vertalingen de heerlijkheid des Heren? Ja, geloof ik, hè. Dat is dus vers. En de Heer, vers 9. In vers 9. Ja, allemaal de heerlijkheid des Heren. De glorie des Heren. Oh, Willy Brod heeft de glorie des Heren. Dus die heeft het Latijnse woord gekozen. De gloria, de glorie des Heren. Ja, dat is de Willy Brod. Maar verder allemaal de heerlijkheid des Heren, denk ik. En wat heeft de Latijnse tekst?
De claritas dei.
De claritas dei. De helderheid, de stralende pracht, de helderheid. Dus je zou verwachten, wat overal elders, vrijwel overal elders het geval is, dat het Griekse woord doxa wordt in de Latijnse Bijbel vrijwel overal met gloria vertaald. Maar nou hier merkwaardigerwijze, niet met gloria, niet die gloria, maar met de claritas, dus het heldere schijnsel, een heel prachtig helder schijnsel omstraalde hem, de claritas dei. Goed, dus gloria dei, claritas dei, en dan de heerlijkheid. De luister, ach nee, maar ja, dit is, ja, nou ja, ik wist het niet, maar het is goed dat we het horen. Dus de luister, dus u begrijpt al, wat is dat nou, die doxa? De een zegt luister, de ander zegt gloria, hij zegt claritas, weer een ander heerlijkheid. Nou, waar gaat het nou eigenlijk over? Daar wilde ik nou het eerst nog even over hebben. Dat woordje doxa, dat heeft u de vorige keer al gehoord. Wat is dat nou, die doxa? De een zegt luister, de ander zegt gloria, hij zegt claritas, weer een ander heerlijkheid. Nou, waar gaat het nou eigenlijk over? Daar wilde ik nou het eerst nog even over hebben. Dat woordje doxa, dat heeft u de vorige keer al gehoord, keert nog een keertje terug. Eerst is er die ene, om het evangelie toe te roepen, is er maar één nodig. Dan moeten er niet twee of drie tegelijk, want dan moet je, weet je ook niet waar je naar kijken moet. Eén komt op je af en die zegt het je. Met klare woorden. Wat er aan de hand is. U, goed, daar is die één. Maar dan plotseling kan die ene het alleen niet meer af. Want wat dat inhoudt, als gezegd moet worden wat de portée daarvan is. Wat dat nou eschatologisch en universeel voor ons allen te betekenen heeft. Wat houdt dat nou in dat ons geboren is? De redder, de soter, Christus de Heer, dat hebben we gehoord uit de mond van die ene. Maar als dan moet worden uitgesproken wat dat voor ons allen te betekenen heeft, dan kan die ene het alleen niet meer af. En dan plotseling is de menigte van het hemelse Heerleger nodig. De meeste vertalingen hebben geloof ik een menigte. Maar ik meen dat je hier moet vertalen wat sommigen ook hebben, de menigte. Eerst die ene, maar dan plotseling, om zo te zeggen, de hemelen die stormen op ons af. Dan begrijp je, de hemelse legermacht. Zij daar met z'n allen. Om wat? Om je te doen horen wat de portée van dit gebeuren is. En dan staat er niet, hebben we gehoord, verheerlijkende God. Maar er staat van hen, prijzende God en zeggende. En dan hoor je het woordje doxa in het Grieks voor de tweede keer in deze tekst klinken. En hoe heeft nu de Latijnse vertaling het daar? Nou, dat weet u allemaal, maar Gloria in Excelsis Deo, hè, of Gloria in, hè, staat er geloof ik, hè?
Ja, Gloria in Altissimus.
In Altissimus, ja, of in Excelsis, hè? Dus het Gloria, hè, als je in de liturgie, hè, een Gloria, we zingen een Gloria, een klein Gloria of een groot Gloria, hè, weet je wel. Hè? Ik wil zeggen, ja, als we een psalm gezongen hebben, dan sluiten we dat af met een klein Gloria. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, en nunc et semper et in secula seculorum. Nou, ja, dat is het klein Gloria. En dan heb je ook het groot Gloria. En dan wordt dat nog. En dan krijg je al die woorden te horen in het groot Gloria. Voor prijzen, verheerlijken dan u misschien dat. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Wij loven u, wij zegenen u. Kent u het nog? Uit de liturgie. Hè? Wij loven u. En wat is het tweede woord? Laudamus te. En dan? Precies, benedicimus te. En wat is dat in het Nederlands?
Zegen.
Nou, precies. Hè? Dus nou mag het wel. Wij zegenen u. Dus merkwaardige wijs. Dus wij zegenen u. Wij aanbidden u. En dan krijg je dat woordje van Lucas. Glorificamus te. Dus wij verheerlijken u. En dan nog eentje, gratias agimus tibi, wij zeggen u dank om uw grote
heerlijkheid,
je gloria. Dus vanwege die gloria, zijn wij glorificantes. Vanwege uw grote gloria die gij namelijk onthuld hebt, ons geopenbaard hebt, zijn wij weer van onze kant, brengen wij uw heerlijkheid toe in de verheerlijking, in de glorificatio. Nu, daar hoor je dus dat woordje doxa voor de tweede keer klinken. En in de Latijnse Bijbel, ja, die tweede keer, dan wordt het met gloria vertaald. Gloria in altissimus Deo. Eigenaardig in die Latijnse Bijbel, de eerste keer claritas, maar de tweede keer gloria. En dan, goed, nu gaan we nog even verder. We hebben dus gehoord, dan moet je goed begrijpen, deze menigte van het hemelse Heerleger. Als ze dan plotseling gaan zingen, want in onze kerkliederen, en niet in onrecht, ze hoorden een nieuw lied. Er werd gezongen. Er werd uitbundig en jubelend gezongen. Dat was niet een spreekkoor, maar het was ongelooflijk jubelende zang. Prachtig, prachtig. Maar als deze menigte van het hemelse Heerleger dit Gloria zingt, Gloria tibi in altissimis, Gloria in excelsis Deo, als zij dat zingen, dan staan ze niet plotseling, zoals je dat wel in de kerk soms kunt meemaken, dat er een koor, een prachtig koor, althans in protestantse kerken komt dat nogal eens voor, en dan moeten ze mooi zingen, een heel koor, een mooi, ja jongens, dat is een hele onderbreking in de dienst. Dat is dan een hele onderbreking. Nou, zo'n heel koor, dan komen al die dames en heren, komen ze aanlopen, zie je zo. En dan kijk je tegen die ruggen aan. En dan staan ze daar ineens te zingen. Maar zo is het met deze menigte van het hemelse Heerleger niet. Die keren zich niet plotseling van de herders af naar God toe. Ze zingen niet, begrijp je, met hun rug naar de herders toe. Goden een lied
in dit gloria. Nee, ze zijn met dit prijzen nog steeds op die herders gericht. Het is nog steeds, in het Latijn gezegd, een voortgaande verbi divini ministerium. Die verkondiging van de ene mond uit in het gloria van de menigte, maar ook dat gloria van de menigte van het hemelse heerleger is nog verkondiging die vanuit de hemel op die herders is gericht, want in dit gloria laten zij met z'n allen je horen wat de portée is van de boodschap, het evangelie, die die een heeft laten horen. Wat houdt dat dan in? Dat ons de redder Christus de Heer geboren is, dat God in de hemel nu wordt toegebracht in alle gloria. En dat er shalom is, ba'aretz, erene, epites geest, vrede op de aarde. Die is er nu. En ja, hoe is dat in onze vertalingen? Dus het is niet tristigisch. In de oude teksten, eer aan God in een hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Dus krijg je drie ledig. Nee, volgens de huidige betere teksten is het tweeledig. En het is een parallelisme, wat je dus in het Hebreeuws noemt een parallelisme, mijn broeren. Doxa in den hoge aan God en vrede op de aarde voor de mens of voor zijn mens. Voor de mensen van zijn welbehagen. De mensen in wie hij een welbehagen heeft. Dus u begrijpt, in dit parallelisme met broren. En het één, onlosmakelijk. God wil deze glorie niet hebben. Zolang de wereld verkommert in ellende. In doodsnood, in angst. In gruwelijk geweld. In demonische macht. In de greep van demonische machten. Nou ja, goed, het mag dan nog zo bar en verschrikkelijk zijn hier. Vreselijk alles, vreselijk wat er gebeurt. Hoe mensen gekweld worden, hoe mensen geteisterd worden, geplaagd worden, vernederd worden. Dus massaal gedood worden aan de honger en aan de pest en aan de ziekte. Maar het gloria, begrijp je dat, dat gaat onverstoorbaar door. Nee. Begrijp je wel, geen gloria deo in excelsis als de aarde krepeert. Dus het één, waarom? Ere aan God vanwege dat er, begrijp je, shalom be'aretz is. Dat hangt onlosmakelijk. Hij heeft de eer van zijn naam onlosmakelijk verbonden met het heil en de toekomst van zijn mensen. Hij is God voor zijn mensen. Hij heeft met zijn waarachtig God zijn zich ingezet voor ons aller waarachtig mens zijn. Met zijn diviniteit zich ingezet voor onze humaniteit. Zo is hij onze partner. Zo is hij onze bondgenoot. Zo is hij nu onze God. En zijn, dus dat hangt, dus u begrijpt in dit parallelisme het een, niet zonder het andere. Geen eer aan God in een hoge, als dat niet betekent shalom, be'aretz, vrede op de aarde voor zijn mensen. En, maar ook het omgekeerde natuurlijk, als dat dan gerealiseerd is. En u begrijpt, u hoort dus, wat betekent dat? U is geboren de redder. Christus de Heer. Er is nu shalom, be'aretz, voor zijn mensen. En nu wordt hem daarom ere toegebracht in den hoge. Ja, zo, dus tweeledig, parallelistisch en broren, u begrijpt er de zin van, u begrijpt het eer aan God in den hoge gaat voorop, en dan shalom be'aretz, dus ook in die laatste woorden van dat tweede deel ga je nog weer van de hemel naar de aarde, eer aan God in den hoge, vrede op de aarde, en dan krijg je, dan gaat het verhaal verder, wat er dan op de aarde verder gaat gebeuren. Maar dan moeten we bij dit gloria deo, in excelsis deo, eens even stilstaan. Want hoe is dat nou in onze vertalingen weergegeven? Bij dit gloria deo, in excelsis deo, eens even stilstaan. Want hoe is dat nou in onze vertalingen weergegeven? Wat heeft nou de NBG-vertaling bijvoorbeeld? Ja, 2 vers 14.
Ere zij God in
den hoge. Ere zij God in den hoge, ja, ja, zou dat nou denkt u wel juist zijn? Dus dat is een bede. Het mogen zo wezen. Ere zij God. Het is te hopen dat dat toch nog eens gebeurt. Dat het daar nog eens echt, min of meer van toe jongens. Kan dat nou niet? Zullen we nou niet eens? Laat nou toch. Ere zij God. En dat hebben alle vertalingen dat.
Ja.
Dus Willy Brok die heeft. Ja, nou is dat natuurlijk geen Nederlands. In zoverre wij zijn niet gewend om ter ere aan God. Ja, ja, toch ook wel. Ja, dat kan. Dus u begrijpt, maar die laten het dus om zo te zeggen open. Je kunt dat ere aan God, dat kan betekenen. Maar beter is. Want nu ga ik eens even overschakelen naar een hele reeks plaatsen in het Nieuwe Testament waar zo'n doxologie verder voorkomt. Kijkt u nou eens in, ik geloof, ja, Galaten 1 vers 5. Laten we daar eens even kijken. In Galaten 1 vers 5. Dan moeten we even een aantal teksten. Ja, ik zal ook even kijken. Galaten 1 vers 5. Kijk, dan moet u zien hoe eigenaardig dat is bij Paulus. Dan is hij aan het spreken. En ineens onderbreekt hij zichzelf en dan roept hij ineens uit. Ja, dat is een uitroep. Dus u begrijpt wat bij Lucas gebeurt. Dat er plotseling een Gloria Deo wordt uitgeroepen. En dan ook gezongen. Dat gebeurt ook bij Paulus als hij aan het spreken is. Romeinen 1 vers... Wat noemde ik vers? Galaten 1 vers 5. Nou, laten we eens kijken. Wat staat er bij u in de wat staat? Ja?
Ja, eigenlijk die woorden ervoor ook.
Nog. Ja, eigenlijk ook, hè. Dus Jezus Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonde om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader.
Aan wie de heerlijkheid zij.
Ja, maar nou heb ik hier slatter voor me. Want u moet namelijk weten, wat staat er in het Grieks?
Het ook zei, Christus.
Ja, maar er staat geen werkwoord bij eigenlijk.
De Statenvertaling heeft zij.
Ja, bijna alle vertalingen die hebben dus een zij. Hè? Laat het. En de Willy-woord heeft hier is. Kijk, nou, dat wou ik nou maar weten. Begrijp je wat, daar zitten we nou? Hè? Hè? Wat is het nou? Is het nou is? Of is het nou zij? Begrijp je wat? En gelukkig heeft nu Willy Brod hier in Galaten 1 vers 5 niet het zij zo dat aan God heerlijkheid wordt toegebracht. Nee, zo is het nu. Dus, en Paulus die begroet zijn gemeente en in zijn groet vat hij eigenlijk het hele evangelie samen. Hè, als hij zegt dat wat hij dan in vers 4 zegt, het gaat over Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde om ons te trekken. Hè, en ineens wie de heerlijkheid is. Dat wil zeggen, aan wie de heerlijkheid nu wordt toegebracht. Hem komt de eer toe. Goed, dat is één plaats. We zullen nog even een paar...
Ik heb hier ook één.
Wat zeg?
Ik heb er ook
ja.
Een. Aan hem de eer voor altijd en eeuwig.
Precies. Dus hier is dus... Kijk, nou zijn er drie mogelijkheden. De een die zegt zij. De ander zegt is. En hier doet groot nieuws wat... in Lucas 2 Willy Brok doet, nog is, nog zij, dus geen werkwoord. Dat zijn dus de drie mogelijkheden waartussen je blijkbaar kiezen kunt, maar we zullen dan ook echt moeten kiezen. Zullen we nog eventjes een paar plaatsen noemen? Dus u begrijpt, voordat we verder gaan, begrijpt u wel wat ik aan het doen ben? Het is in de allerkortste vorm dat je ook in dit spreken van Paulus plotseling zo'n doxologie tegenkomt. En dat kan dan een klein gloria zijn en dat kan tot een groot gloria worden. Hè? Maar of het nou een klein of een groot gloria is, maar het is een uitbundig, begrijp je wel. Hem komt alle eer nu toe, hem brengen wij alle... En dat gebeurt. Goed, en dan gaan we nog even een paar plaatsen kijken en kijken wat de vertalingen daar doen. Filippenzen 4 vers 20... Filippenzen 4, vers 20. En wat heeft de nieuwe vertaling daar, de NBG-vertaling?
Zij.
Weer zij. En
Willy Brok. Dat wordt ook zij.
Nou, dat vind ik nou, kijk, dat vind ik nou het gekke. En dat begrijp ik nou niet.
Maar ik heb hier een Willy Brok vertaling. Er staat ook bij de eerste Galaten 5, staat ook hem zij.
Ja, maar hebben ze dat zeker verbeterd? Ze hebben daar natuurlijk wat aan verbeterd, zie. Maar in Filippenzen 4 vers 20 heb je ook zij.
Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen de eeuwen aan.
Ja, dat is weer zo'n doxologie. En is er ook een vertaling die hier is heeft?
Mag ik één opmerking maken?
Ja.
En dat gaat door die billenbordvertaling. Ja, dat is nodig. Ik zie dat iedereen dat het kleine groene Nieuw Testament.
Ja. Ja.
En u hebt die dikke volledige Bijbel.
Nou nee, ja, goed, dit is een latere editie.
Nou, het Nieuwe Testament met Psalmen.
Ja.
Ik ga door meer u.
Ja.
De hele Bijbel.
Ja.
Ik heb begrepen dat er in die nieuwe uitgave, die grote volledige Bijbel, ontzettend veel drukfouten bestaan.
Ja, maar dit is geen drukfout. Ik vermoed dat je hier eerder te maken hebt met dat ze bezig zijn toch nog bewust veranderingen aan te brengen. Maar ik weet het niet. In ieder geval, het probleem is, want ik laat u nou Schlatter hier horen. Hè, dus de bekende Duitse theoloog Schlatter. En die vertaalt in Galaten, zijn is die heerlijkheid in alle eeuwigheid. En die Filippenzen 2, unserem God und Vater is aber die heerlijkheid in alle eeuwigheid. En laten we nog maar even een paar zien. 1 Timotheus 1 vers 17. Wat staat daar? Ja, de koning der eeuwen, de onvergelijkbare, de onzienlijke, de eeuwige God. Zij eer en heerlijkheid. Zij ook. Zij. Hebben ze allemaal zij. Het mogen zo wezen. Het laat het zo zijn. Nou, dat is dus een soort oproep. Maar Schlatter vertaalt ook hier weer. Hè? Hem wordt het toegebracht. In ieder geval in Lucas 2 moeten we nu kiezen. Wat is het nu wat die menigte van het hemelse heerleger verkondigend zegt? Want u begrijpt, ze staan niet met hun rug naar de herders toe en ze wenden zich niet naar God. Het is vanuit de hemel, het is één doorgaand gebeuren. Dat hele tweede deel van dit geboorteverhaal is één doorgaand gebeuren dat vanuit de hemel gebeurt. A, de geboorte van het kind. B, de bekendmaking van de geboorte door de boodschap van die ene. C, maar dat is nog steeds dat ene doorgaande gebeuren vanuit de hemel dat op die herders gericht is. Dat plotseling de menigte nodig is, want dan kan die ene het alleen niet meer af. Begrijp je wel? Dat kan die ene alleen niet meer zeggen, dan zijn ze met z'n allen nodig. Wat dat inhoudt, dat hij geboren is, ons geboren, de redder, wat dat inhoudt. Dat betekent eschatologisch dat God in een hoge wacht nu toegebracht. Eer en de shalom is er nu op de aarde voor de mensen van zijn welbehagen. Niet die shalom zij er, heb je wel, nee, die is er nu. Dus u begrijpt, het is op de herders gericht. Het behoort nog tot het Verbi Divini Ministerium. Want als dan straks in het derde gedeelte van het verhaal, dan hoor je het geschieden als zij waren weggegaan, dus als wat naar de hemel, dus wat vanuit de hemel geschiedde, dat is nu voorbij, dus dat hele tweede deel van het verhaal, dat de herders, namelijk op de aarde tegen elkaar zeiden, laten we dan heen gaan naar Bethlehem en zien, en op dat woordje zien wil ik het ook nog even hebben straks, maar zien, het woord dat geschied is, namelijk in de geboorte van dat kind. Maar wat volgt er onmiddellijk op? Terwijl ik de Heer door zijn bode ons heeft bekendgemaakt. Dus de Heer, dan staat er niet, laten we heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is. Terwijl ik de engel des Heeren ons heeft bekendgemaakt. Nee, terwijl ik de Heer ons heeft bekendgemaakt. Dus u begrijpt wel dat hele verschijnen en spreken van die bode Gods, daarin is het God zelf die verschijnt. En u begrijpt wel, als die heerlijkheid hen omschijnt, dan is het de heerlijkheid des Heren, dan is het de stralende gloed en pracht van God zelf die daar hen omschijnt. Dus terwijl die Heer ons heeft bekendgemaakt. Dus in dat woord van die herders wordt kort samengevat heel de inhoud van het tweede deel van het verhaal. Laten we heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is, namelijk in de geboorte van het kind, terwijl de Heer ons heeft bekendgemaakt, namelijk in heel dat Verbi Divini Ministerium, in heel die verkondiging, eerst van die ene, en dat loopt dan uit op de doxologie van de menigte, maar dat in zijn geheel is op die herders gericht. Dus ik herhaal het nog, en nou gaan we straks natuurlijk ons afvragen wat betekent nou dat doxaat zijn, maar nou laten we nog één keer horen, dan bestaat ook dat derde deel van het verhaal uit 3 onderdelen, eerst corresponderend met de geboorte van het kind. Nou gaan we straks natuurlijk ons afvragen wat betekent nou dat doxaat zijn. Maar nou laten we nog één keer horen. Dan bestaat ook dat derde deel van het verhaal uit 3 onderdelen. Eerst corresponderend met het de geboorte van het kind. Laten we dan heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschiedt, welk de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze kwamen met haast en ze vonden het kind en Maria en Jozef. En dan maken zij op hun beurt bekend het woord dat hun aangaande dit kind is gezegd. En alle die het hoorden verwonderden zich, doch Maria bewaarde alle deze woorden, ze overleggende in haar hart. Dat in zich heel correspondeert met de geboorte van het kind. En dan komt het tweede, dat nu zij hunnerzijds het bekend maken, dat correspondeert met de boodschap van de engel. En dan eindigt het verhaal. Met de herders keerden weder en toen gebeurde er dus in de NBG-vertaling een verschrikkelijk ongeluk, hebben we gemerkt. Want in plaats dat ze dan hebben verheerlijkend en prijzende God, staat er plotseling weer lovende en prijzende God, wat natuurlijk niet moet. En daar staat dus doc. Daar voor het eerst bij Lucas staat het doxat zijn. Doxat somtes kai einundes, verheerlijkend en prijzende God. Waarom? En dan wordt nog één keer samengevat. Alles van heel het tweede en heel het derde deel van het verhaal. Verheerlijkende prijzende God om alles wat ze hadden gehoord. Eerst hadden gehoord in het tweede deel van het verhaal namelijk. En ja hoor, daarna hadden gezien. Zoals het hun was gezegd. Gezien. En dan in dat derde deel van het verhaal hoor je drie keer het woordje zien. Laten we dan heen gaan naar Bethlehem en zien. Het woord dat geschied is, dus zijn ooggetuigen. Welke Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze kwamen met haast. En ja hoor, ze zagen, ze vonden Maria. En als ze het gezien hadden, maakten zij bekend. Als ze het gezien hadden. En dan hoor je het voor de derde keer klinken in de woorden. De herders keerden weder verheerlijkend en prijzend om al wat ze gehoord. En ja, zoals hun gezegd was, ook hadden gezien. En u weet straks Simeon, die dan nog een keer zegt. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben gezien uw heil. Goed, en wat zij gezien hebben, dat zullen wij zien. Dat zal dan futurum zijn, daar komen we nog op terug. Maar nou dat woordje doxa. En nou moet u dat. Ja, we hebben hier een bord, dus waarom zou ik het niet even opschrijven? Hier, dat is het Hebreeuwse woord. Kavod, dat zit erachter. Kavod. Kaf, beet, dalet, voor degenen die aan het Hebreeuws bezig zijn. En kaweet, het werkwoord kaweet, betekent zwaar zijn, van gewicht, gewichtig. Dus u begrijpt, kavod betekent eigenlijk de gewichtigheid, de zwaarte. Dus iemands gewichtigheid, zijn importantie, het indrukwekkende. Er komt iemand op je af en nou, je bent eigenlijk al geneigd om te buigen, want dat is iemand van gewicht, dat is groot, dat is grandioos, dat is imposant en dat is important. Dus kawat is de gewichtigheid, de importantie van een wezen. En elk wezen heeft zijn eigen kawat. Ook God heeft zijn eigen kawat. Dus al wat jouw kracht is, waarin je groot bent, waarin je sterk bent, glanzend, briljant. Het hoeft helemaal niet zo geweldig, maar gewoon elk wezen. Als ik iemand hier iets zie doen, ik zie u bijvoorbeeld. Oh ja, wat enig dat mens, en dan moet je zien hoe. Ja, het is leuk van wat u allemaal. Zoals u bezig bent en zoals u bent en zo. Nou, dat maakt indruk op me. En dat zeg ik, en dan zeg ik, nou, dan neem ik daar bewuiging voor. Dan zeg ik, nou, dat is. En dat hebt u nodig. Want dan zou u tegen mij kunnen zeggen, nou ja, joh, ik kan inderdaad ontzaglijk leuk borduren. Of u zegt misschien, ja inderdaad, ik kan ongelooflijk goed schilderen. Ik hou van schilderen, ik zit dikwijls in het land te schilderen. Maar dan hoef jij nou niet. Nee. Het is leuk dat u dat kunt en dat u zo bent. Al dat eigenaardige van uw wezen. En dat behoort allemaal tot uw, dat is uw glorie, begrijpt u wel? Dat alles wat u hebt en wat u bent, met al die eigenaardigheden, met al wat u dan kunt ook, met al die vermogens, al die eigenschappen, dat alles tezamen, dat is uw glorie, dat is uw kawat, dat is uw important. En dat, maar u hebt uw kawat pas, uw
gewichtigheid en importantie. Kortom, wat u te betekenen hebt. Die mens bent u. Maar die u bent, dat moet ook begrepen worden. U moet begrepen worden. Dat moet ook gerespecteerd worden. Dat moet aanvaard worden. Dat moet erkend worden. U hebt dat nodig. Als u niet erkend wordt, dan verkommer je. Kortom, die kawot, die hebt u, die is uw eigen, die importantie. Maar de omgeving moet het ook gewaar worden. En uw hele omgeving moet het begrijpen en moet het ook respecteren. En dat is dan de eer die ze u geven. Eer aan wie eer het toekomt. Het is uw eigen, maar tegelijkertijd wordt het u ook toegebracht. En u kunt deze mens niet zijn, hè, in volle glorie zeg maar, deze mens met uw eigen glorie, als uw hele omgeving, ja, nou dat vind ik niks van, als alles afkeurt en ze nou, dan verkommer je. Hè. Je hebt het eenvoudig nodig, dat ze je erkennen en dat ze je de eer geven die je toekomt, dus dat ze die kawat verstaan en dat ze dat respecteren en dat ze het gaat van jou uit, hè? Het straalt van je uit. Dus je hebt die glorie pas waarlijk als heel jouw omgeving je die ook toekent en geeft. Dat is dus een tweede, dus kavot is allereerst de importantie van een wezen, maar dan tegelijk de eer die anderen aan een wezen toekennen en hem geven. En dan komt er nog een derde mogelijkheid. Jij zoals je bent, met de importantie van je wezen, zoals dat door heel je omgeving ook verstaan wordt en gerespecteerd in de eer, want hoe respecteren ze dat? In de eer die ze je geven, en in dat alles betekent dan de kawat iemand in heel zijn stralende verschijning. En eigenlijk elk mens, elk wezen heeft iets stralends. Stralende, nou ja, goed, dan hoeven we natuurlijk, ja, in de traditionele voorstelling van de heilige, weet je wel, met zo'n stralenkrans, en dat is dan wel eens, dan moet je wel eens lachen natuurlijk. Maar daar zit natuurlijk, er zit iets heel aardigs in. Maar ja, dan zul je zeggen, zo'n bepaalde categorie, dat zijn de heiligen. Dus de heilige die en de heilige die en de heilige die. Je kan het zo zien, begrijp je, of je met een heilige te maken hebt. Dat is toch weer zo'n dingetje om, zo'n straat. Dan heb je met een heilige te maken. Nou goed, daar horen wij dus allemaal niet bij. Dus wij hebben allemaal niet zo'n, bij wijze van spreken. Maar u begrijpt. Maar u begrijpt wel. U begrijpt wel dat ik daar niet de draak mee steek. Natuurlijk, het is zo. Die straal, die krans, dat uitstralende. Maar dat hebben alle wezens. Dus dat is weer die kawat, maar nu als stralende verschijning. Iemand zoals hij zich aan de anderen voordoet en stralend verschijnt. Nou, dat is nou het Bijbelse woord kawat. En nou krijg je dat, ja.
Het Nederlandse woord koffie.
Ja, goed. Nee, Ik zal het afronden. Ik moet het wel even afronden. Het is zo. Dus, ik zal het heel kort doen. Want kijk, die rabbijnen, hè, zeg maar die rabbijnen in Alexandrië, of die Joodse vertalers die voor het eerst het Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks moesten vertalen, 200 jaar voor Christus, die zaten er geweldig mee natuurlijk. Van, oh jongens, dat kawat, hoe moeten we dat nou toch in het Grieks weergeven? Want daar hebben we eigenlijk in het Grieks geen woord voor. En toen hebben ze gekozen het woordje doxa. Dus dalet, omikron, zie, doxa, hè? Doxa. En doxa betekent in het Grieks, dokeo is mening hebben over, hè, hoe denk jij erover, wat zijn je gevoelens, een doxa, een mening die je hebt over, hoe je over iets of over iemand denkt, hè, bijvoorbeeld een filosofisch werk heet Physicon Doxai, meningen van de fysici, over opvattingen die ze hadden. Maar je kan natuurlijk ook hebben dat je, hoe je over iemand denkt, namelijk dat je hem geweldig vindt. Dus het kan dan ook wel betekenen soms aanzien. Aanzien. En toen hebben dus die rabbijnen dit woordje doxa gekozen als weergave voor kabot. Maar dan krijgt zo'n Grieks woord vanuit die nieuwe dienst die het verrichten moet een aantal betekenissen die het eigenlijk van huis uit niet heeft. Maar dat is altijd in de Bijbelvertaling zo, begrijpt u wel? Al onze woorden kunnen het eigenlijk niet uitdrukken. En ze krijgen een inhoud die ze eigenlijk van huis uit niet hadden door de wijze waarop ze in de vertaling nu gaan functioneren. En dan krijgt dus het Griekse woord doxa, al die betekenissen van het Hebreeuwse origineel. En ja, dan krijg je nog weer in het Latijn, daar zaten ze weer in de moeilijkheid. Hoe moeten we nou doxa weer in het Latijn weergeven? En het woordje gloria in het Latijn betekent de roem. Dus dat, ja. En nou herhaalt zich dat, ook het Latijnse woord gloria, dat van huis uit niks anders betekent dan roem. Gaat nu via dat doxa al die betekenissen krijgen die in de Bijbel het woordje kavot heeft. En nu heeft dus de Latijnse vertaler bij het vertalen van het geboorteverhaal van Lucas gedacht, ja, de gloria van God omschreven ze, dat heeft hij zo vreemd gevonden, nou begrijpen we het. Nou begrijpen we waarom hij daar het woordje claritas gebruikte. Hij heeft dat zo vreemd geworden dat je zegt de gloria van God omscheen. Dat moet zijn, nou ja, daar wijkt hij dus af van de regel en dan gebruik je het woordje claritas. Maar dan gebeurt er weer een klein ongelukje natuurlijk. Nu vatten we samen en dan gaan we koffie drinken. Maar het is iets geweldigs wat we nu dus nog weer preciezer formuleren kunnen. God is het dus die niet helemaal stralend God is met zijn eigen eeuwige goddelijke glorie, als het door ons niet zou worden verstaan, niet zou worden gerespecteerd, als hij het van ons niet weer terugkrijgt. Dus nou krijg je die, waar we over gesproken hebben, die heilige kringloop. De doxa heeft van zijn kant zich geopenbaard. God in zijn volle glorie, dat wil zeggen God in de ene geschiedenis van zijn vele daden, heel de wijze waarop zijn bemoeienis met ons gaande is, dat alles wordt dan samengevat. Wat openbaart zich nu als hij zich openbaart? Dan openbaart zijn glorie, zijn doxa, zijn kabot zich. En dat keert tot hem terug in het Gloria Deo, doxa toite oi, dat wordt hem, en hij, nou ja, zo moet je het zeggen, hij heeft zijn kabot pas waarlijk als die ook door ons wordt gerespecteerd en als hij van ons die kabot dan ook toegebracht krijgt. Dus de eer die wij hem toebrengen. Ja, en nu nog even iets, nog een paar zinnetjes. Hè? Een paar zinnetjes. Hè? In die heilige kringloop. Hoe zit dat dan? In die glorificatio. Moet dat dan? Is dat werkelijk zo? Heeft hij zijn gloria pas werkelijk, zijn doxa, als door ons hem toegebracht? Begeeft hij zich dan in die afhankelijkheid? Moet hij het dan echt van ons hebben? Is hij niet werkelijk stralend God als wij hem niet stralend God laten zijn? Is dat nou met God dan precies eender als met ons, met een ieder van ons? Dat je het daarvan hebben moet, dat ze rondom je deze mens laten zijn, dat je die erkenning krijgt die je nodig hebt. Ik heb die erkenning nodig om deze mens te kunnen zijn, anders verkommer ik. Is het nou werkelijk zo dat God niet stralend God kan zijn als wij hem niet? Is dat, moet hij het nou? Hoe zit dat nou precies? Ik ga nog even verder hoor, dan gaan we koffie. Ik ga nog even verder. Want u zult zeggen, ja maar joh, dit wordt te erg wat je nou gaat zeggen. Hè? Ja, ja, maar in de Bijbel staat. Kijk, nou ja, na de koffie zullen we het zo zeggen, inderdaad. Die met elkaar leven, zegenen elkaar,
wederzijds. En als God zijn goddelijk leven niet meer leven wil zonder ons, als hij wil dat wij met hem mee zullen leven, als hij zijn goddelijk leven niet anders meer leven wil dan in en door ons, dan wil hij ook van onze kant gezegend worden. Dan wil hij niet alleen ons zegenen, maar dan wil hij omgekeerd ook gezegend worden door ons. Zo leven we met elkaar, wederzijds elkaar zegenende. Daar is alles op gericht. En ja, goed, nou dat zullen we dan straks nog een beetje moeten uitwerken. Het gaat helemaal van hem uit, eenzijdig. En hij zet het erdoor, maar het is op die wederkerigheid, op die gegenseitigheid, op dat wederzijds is het gericht. Maar goed, hoe dat dan precies zit. We hebben dus gezegd, dat is eschatologisch. De zin van de humaniteit is om te existeren in deze glorificatio Dei. Goed, maar goed, dan zullen we dan toch. Nou ja, dan ga je maar koffie drinken. We hebben dus goed begrepen waarom in het verhaal van Lucas, als het over de menigte van de hemelse heerleger gaat, dan staat er plotseling was daar met de engel de menigte van het hemelse heerleger. En dan staat er niet verheerlijkende en prijzende, maar alleen prijzende God en zeggende, Gloria Deo. En dan behoort dat tot de verkondiging die op de herders gericht is, maar aan het slot, als de herders hunnerzijds hebben bekendgemaakt het woord dat hun over dit kind is gezegd, dat is dus hun verkondiging, dan hoor je van de herders, zij keerde weder, verheerlijkend en prijzende God, en dat behoort dan niet meer tot hun verkondiging, dat is nu echt op God gericht. Doxat sontes kai einuntes tonteron. Dus nu keert het echt naar God terug. Goed, dus die heilige kringloop. En daar moet nu nog wat meer over gezegd worden. We hebben dus aan dat voorbeeld dat ik u gaf wel begrepen hoe dat is. Je leeft met elkaar, je leeft in een bepaalde omgeving. En niemand van ons leeft voor zichzelf. Die jij bent en die je mag zijn en die je moet wezen. In wat jou te doen staat. In heel de rol die je speelt. Je bent afhankelijk, dat, ook als spreker kun je dat merken, als een hele zaal bijvoorbeeld, nou ja, vervelend en afkeurend, dan kun je geen woord meer uitbrengen. Ze moeten het je laten zeggen. Je hebt misschien iets te zeggen, maar wil je het werkelijk kunnen zeggen, dan zijn het eigenlijk de hoorders die jou laten spreken. Je bent volstrekt afhankelijk van je gehoor. In je spreken volstrekt afhankelijk van je gehoor. Als zij niet horen, kan jij niet spreken. Je kunt alleen spreken als ze echt willen horen. Dan kom je tot je recht. U begrijpt, in die relaties existeren we. In die onderlinge afhankelijkheid. Zo volstrekt afhankelijk ben je van elkaar. Je bent op elkaar aangewezen. Je bent niet zonder elkaar. En ook wie jij bent in heel de glorie die jij hebt. Je hebt die glorie pas waarlijk als die ook door de anderen jou wordt gegeven. En zo ben je dan die je bent in als stralende verschijning. Maar nu, ja, dit geldt van ons. Maar wat is er nou aan de hand? Zegt het hele Bijbels getuigenis. In zulk een relatie tot ons wil nu niemand minder dan God zelf existeren, als onze bondgenoot. Ik ben de Heer uw God en gij zijt mijn volk. Hij niet zonder ons, hij wilde worden God met ons in dit verbond, onze bondgenoot. Hij wil zijn eigen goddelijk leven in volle glorie niet meer leven zonder ons. Het is ons toegewend. Hij is naar ons toegekeerd. Hij wil niet meer God zijn in heel zijn goddelijke glorie zonder die mens. Maar kijk, je doet het of je doet het niet. Maar als God het doet, dan doet hij het ook radicaal. Dan is het ook echt menens. Dan niet maar zo'n beetje. Hij wil zijn goddelijk leven niet meer leven zonder ons. Hoe dan? Wil je het ons, hij wil ons met zich mee laten leven, een beetje uit de verte misschien? Nee, dat is veel te zwak. Hij heeft zich in die relatie tot ons gesteld, hij heeft zich daarin begeven, hij is dit eens en voorgoed begonnen, hè, onze partner te zijn, hè, opdat wij zijn creatuurlijke partner in dit partner, in dit echte, in dit participeren. En nu moeten wij het hebben van hem, ja, dat is duidelijk, maar nu wil hij het ook helemaal hebben van ons. Hè, zo radicaal. Hij wil volstrekt niet God zijn als wij hem niet echt helemaal God laten zijn. Hij wil zijn, zo hebben we het de vorige keer geformuleerd, hij wil zijn doxa niet hebben als wij hem die doxa niet toebrengen in de doxologie. Hij wil zijn gloria niet hebben dan alleen in die glorificatio. Zo radicaal is het gemeend. Kijk, en nou komt er iets, nou begint u te begrijpen dat de Bijbelvertalers dit toch een beetje te bar eigenlijk gevonden hebben. Want nu spring ik even over naar dat begrip zegenen. Waarom hebben ze nou niet durven vertalen, ook niet willen vertalen? Wij zegenen God, maar wij loven hem. Zelfs het Benedictus. Wat staat er in de Willibrordvertaling? Hoe hebben ze dat Benedictus gezegend? Is, hoe is dat vertaald? Dat is Lucas 1, vers 68, geloof ik, of zo. Nee, hè?
Geprezen.
Maar hoe bestaat het? Ik bedoel nou juist, je zou dus van een Rooms-Katholieke vertaling verwachten, dat is die toch, hè, ik wil zeggen, iedere Rooms-Katholiek, die weet Benedictus. Oh ja, en het Magnificat, precies. Dus het Benedictus. En er zijn ook een hele veel, nou goed, het Benedictus. En dat, maar dat ga je toch niet vertalen met geprezen. Maar gezegend. Maar nee hoor. En dat gaat nu zo in de Bijbelvertaling. We gaan nog eens even terug naar Psalm 103. Laten we daar eens even kijken. Hoe luidt de tekst? Ja, als, daar heb je alleen het Nieuwe Testament. Maar oh nee, de Psalm staat er ook bij. Psalm 103. Dat begint met Baruchi nafshi et Adonai. En dan staat er in het Latijn Benedic. Benedic anima mea dominum. En in het Engels hebben we dat ook. Bless ye the Lord. Bless ye. En benier, hè, het Franse. Maar de Duitse en de Nederlandse, wat heeft nou de zin binnen? Psalm
103.
Ja.
Begint met verheerlijk mijn ziel de Heer.
Verheerlijk mijn ziel de Heer, ja. Ja. En wel andere vertalingen.
Loof mijn ziel.
Loof mijn ziel. Ja, maar er staat zegen. En dan moet je eens horen hoe aardig. Hier krijg je een prachtig weerspiegeld. Het begin. Hebben wij een vorige keer niet eens hier op deze cursus Psalm 103 besproken? Juist, dat herinnert u zich. Nou, die er toen waren, herinneren zich dat nog wel. Hoe begint het ook alweer? Het begint met een tweevoudige parallelismus. Hè? Twee parallelismen na elkaar. Barg, ik zat eerst in het Hebreeuws. Baruchi nafshi et Adonai, we kol korabai et shem kotsho. En dan wordt het herhaald, nog weer, Baruchi nafshi et Adonai, we altishkechi kol gemulaf. Nou, dan zal ik het in het Nederlands zeggen, dan zal ik het niet vroeg, hè? Zegen mijn ziel de Heer en al wat binnen in me is. Dat is een meervoudsvorm in het. Kolkurabai. Kerab is je binnenste. En je binnenste, je hebt natuurlijk maar één binnenste. Je hebt geen 10 binnensten. Dus u begrijpt, in het Hebreeuws is kerab wat je dan noemt een singulare tantum. Een woord dat alleen maar in het enkelvoud voorkomt. Kerab. Maar hier in Psalm 103 hebben ze met een meervoudsvorm gevocaliseerd. Kol, niet kerbi. Maar kolkurabai, al wat binnen, dus de staatszang is goed, al wat binnen in mij is, en dat is heel wat, hè? Dus begrijp je wel, al wat binnen in mij is, wat er, daar heb je, nou, dus wat er, wat je gewaar wordt, wat je ervaren hebt, wat je voelt, wat je vindt, hè? Zoals je helemaal van binnenuit, jij zoals je bent, nou, al wat binnen in me is, hè? Dus ontzettend aardig, nefesh. Mijn ziel, ik zoals ik ben, helemaal ik zoals ik ben. En dat we zeggen, al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. En dan komt het tweede parallelisme. Baruchi nafshi et Adonai, zegen mijn ziel de Heer. En, hoe gaat dat nou, wat doe je dan in dat zegenen? Niet vergeten.
Wat? En dan staat er weer een meervoudsvorm, gemoulin, met een suffix, gemoulaf. Kol gemoulaf, al wat hij aan u heeft volbracht. Dus al zijn volbrengingen. Dus u begrijpt, dat correspondeert met elkaar. Dit alles van hem wil zich volledig weerspiegelen in alles van mijzelf. Al het zijne en al het mijne, dat correspondeert met elkaar. Dit alles van hem weerspiegelt zich in dit alles van mij. Kol gemoulaf, kol kerabai. Zo, dus prachtig is, nou, er is geen, ja, ik geloof dat Boelber eigenlijk, die heeft het, als ik het goed heb, goed vertaald. Ik vind hier, hoe heet ze ook alweer, Ida, ik vind dat, laat u eens horen wat ze heeft. Psalm 103. Nou, Psalm 103, die eerste twee, drie versen. Wacht even, ja, we moeten goed luisteren.
Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet.
Ja, uit het diepst van mijn... Boelber heeft zekne mijn ziel in al mijn inneres zijn heilige namen. Zekne mijn ziel in en vergis nimmer was al dir vertigde. Dus dan hoor je in Boebers verduitsjong, kol kerabai, kol gemoulaf. Kol gemoulaf, dat alles van hem, wat Boeber dus vertelt, al was er vertigde dir, en al mijn inneres. Dus je begrijpt, zo zijn we nu met elkaar getrouwd. Zo ben ik de jouwe en jij de mijne. Zo ben ik de Heere uw God en zijt gij mijn mensen. Dit alles van mij zal het u wezen. En ik wil het mijne niet meer hebben dan door u mij toegebracht. En zo zegenen jullie mij. Zegenen mijn ziel. En dan is het merkwaardige. Dus God wil nu gezegend worden door ons. Hij die ons gezegend heeft met zijn heil, wil nu gezegend worden door ons. En dat gebeurt in het lied. En dat hoor je hier in Psalm 103. Dat begint dus met zikne, mijn ziel. Doe het nou. Doe nou waartoe je bestemd bent. Daar is jouw nefesh op aangelegd. En als jouw nefesh, en als we dat nou niet doen. Kan een mens leven, waarachtig mens zijn en dit laten? Staat dit in ons believen? U begrijpt, dan missen we onze bestemming. Dan gaan we eraan. Dan gaat, begrijp je wel, een mens kan niet menselijk existeren als hij, begrijp je, niet tot deze bestemming komt. Daar, kijk eens, we gaan allemaal naar de psychiaters nu, want we zitten er zelf, oh gut, het is niet bij, de een heeft dit, ja, ik bedoel, er is hier bijna niemand met wie er niet het een en ander aan de hand is. U weet, in Amerika, dat is natuurlijk ook weer zo idioot. Dat is idioot. In Amerika staat het geweldig goed, begrijp je wel, om een psychiater te hebben. Ik zal even een psychiater even opbellen. Dat is een statussymbool. Ja, maar je ellende al niet, wat je daar niet mee gloriëren kan. Zelfs met je ellende kan je dan nog gloriëren. U weet hoe dat in wachtkamers bij artsen het geval is. Hè? Dan heeft iemand gezegd, ja, ik heb... Ja, oh, maar dan heb jij nog niks meegemaakt. Nee, dan moet je... Hier. Zo. Nou, dan komt dus waar je glorie al over. Ja, ik bedoel, als je dan niet kan gloriëren met bondmantels en weet ik wat, dan maar met de erge dingen. Ik bedoel, maar op een of andere manier kan een mens niet laten, je moet ergens in gloriëren. Maar dat klopt eigenlijk ook wel. Ergens zul jij toch ook jouw glorie hebben. Maar dan moet het wel de goede, echte glorie zijn, begrijpt u wel. En niet een verkeerde glorie. Maar, dus u begrijpt, het gaat met onze ziel, want nou hoort je dus die ziel daar in Psalm van, zegen anima mea, hè? Zegen mijn ziel, mijn nefesh. Dus u begrijpt, Het gaat met onze ziel, want nou hoort je dus die ziel daar in Psalm van, zegen anima mea, hè? Zegen mijn ziel, mijn nefesh. Hè? Ik zoals ik ben, helemaal met al wat er met mij aan de hand is, zoals ik door de anderen ook gekend word, met al mijn behoeften, met al mijn begeerten, met al mijn driften, ik zoals ik verschijn, en, dat is mijn nefesh, ikzelf, helemaal zoals ik ben, nafshi. Nu, en dat wordt in het parallelisme dan verder uitgewerkt, kokerabai, al wat binnenin me is. En als die, kijk, die nefesh, ik zoals ik ben, helemaal met mijn menselijke wezen, ben daartoe bestemd te existeren in die glorificatio Dei. Dat dit alles wat van zijnentwege mij en ons allen is wedervaren, dat dit alles mij nu in beweging brengt en dat dit mij doet uitbreken in jubel, zodat ik hem nu ook mijnerzijds zegen. En dan kom ik tot mijn menselijke bestemming en dan heb ik plotseling waarschijnlijk ook al lang zo erg die psychiater niet meer nodig, begrijp je wel. Het zijn natuurlijk heerlijk als psychiaters dat nou eens een beetje zouden weten. Begrijp je wel, dat er is natuurlijk een geneesmiddel voor al onze psychische krankheden. Als een mens niet meer weet waartoe hij als mens bestemd is. Namelijk dat hij met zijn hele menselijke wezen daartoe bestemd is. Tot deelname aan dit gebeuren. Dat ons dit is wedervaren van Gods wegen. En dat het menens is, menens. Van Gods wegen menens in zijn bemoeienis met ons. Dat hij zo niet anders meer God wil zijn dan in die relatie tot zijn mens, om nu ons te doen existeren in deze relatie tot hem. En dat hij het nu van ons wil hebben. En als dat gebeurt, en dan leven we op, en dan komt. En dan wordt er gejubeld, en dan is er. Ja, goed. U begrijpt wel, dit is geen luxe. Dit is niet iets van nou voor de zondag en zo. Maar hier gaat het om het mens zijn als zodanig. Om de humaniteit, om de zin van de humaniteit, om de bestemming van de humaniteit. Dus het gaat om geweldige dingen. Maar nu willen we dat nog even wat toelichten aan dat bereg. Hè? Dus aan Psalm 103. Hè? Zegen. Dat moet je ook vertalen met zegen. Wat is. Laten we nou eens even stilstaan. We hebben het er net over die kavot gehad. Hè? En nu over dat andere begrip. Beracha. Zegen. Wat is dat eigenlijk? Er zijn in het Hebreeuws drie woorden die bij elkaar horen, van dezelfde radix. In deze volgorde zullen we ze noemen. Beracha en Baruch en Bereg. Wat is Beracha? Nou, ik zie u iets doen. Ik zie u iets doen met uw handen en. Ik zeg, hoe bestaat het? Dat zou ik nooit kunnen. Hoe doet u dat? Hoe doet u dat? Ja, dat is heel eenvoudig, zeg ik. Ja, heel eenvoudig. Ik zeg, hè. En dan komen de wonderlijkste dingen uit uw handen. Hè? Hoe doe je het? Ja. Dat is wat een wonder. Ja, dat zit. Ja. Je ziet, hè. Je kan iets en je doet iets. En ik sta verbaasd. Ja, dat is zo'n eigenaardig. Ja, kijk, dat noemen we een beracha. Kracht waardoor jij iets kunt. Wonderlijke kracht. Een wonderlijk vermogen waardoor jij iets heel bepaalds kunt. Precies dat wat jij moet kunnen. Hè? Want ik kan weer iets anders. En dan staat u weer verbaasd te kijken. Maar dat is het leuke natuurlijk van het leven. Hè? Ik ben niet zo muzikaal, maar ik luister dolgraag naar muziek. En dan heb ik één ding. Ik hoop, oh God. Ik zou zo graag dan in de volleinding, als het op jubelen aangaat, mogen fluit spelen. Maar of het me gegeven zal worden, weet ik niet, maar dat zou ik nou zo fijn vinden. Ik die niet zo muzikaal ben, dan prachtig fluit spelen. Oh, wat zou ik dat heerlijk vinden. Ja, maar ja, dat is, ik bedoel, niet iedereen kan alles, maar als jij dat kan, nou, dat heet nu in de Bijbel kracht die doet gedijen. Kracht waardoor iemand iets kan. En het is altijd iets wonderlijks. Dat is een bracha. En een baruch, dat is een paoelvorm, dat is iemand die zulke bracha in zich heeft. Waardoor het gedijt, waardoor het leven tot bloei komt. We moeten leven en het moet shalom zijn en het moet goed wezen en het moet pret zijn en je moet blij zijn. Hallo, wat leuk zeg, hoe gaat het? Het is toch heerlijk elkaar te ontmoeten, jij ook, ik, te mogen leven. Wat heb je meegemaakt? Wat zijn je verwachtingen? Hoe is het ermee? Begrijp je wel? Je bent toch geïnteresseerd, mensen? Wat moet dat met ons? Je leeft toch met elkaar en het is toch boeiend zoals u bent bijvoorbeeld en zoals hier zo, hij daar, allemaal weer anders. En jij kunt weer dingen, dat ik zeg, goh, bestaat het? Is dat niet boeiend? Elk wezen zijn eigen berogen, zijn eigen baraga. Zijn eigen wonderlijke mogelijkheden. Wonderlijke kracht waardoor je iets kunt. Maar u begrijpt, het is heilzaam. Het leven komt tot bloei. Er wordt shalom gesticht. De relaties worden goed. Je gaat goed met elkaar om. Een baruch is iemand die zulke bracha in zich heeft. Maar dat heeft hij niet voor zichzelf. Zo heb ik eerst het woordje bracha genoemd. Zulke wonderlijke kracht, levenskracht die doet gedijen. Een kracht waardoor jij iets heel bepaalds kunt. Wonderlijk, wonderlijk dat jij dat kan. En we hebben er allemaal schik in. En baruch is iemand die zulke bracha. En wat we van de kabot hebben gezegd. Dat ieder wezen zijn eigen glorie heeft, dat moet je ook van de, maar dat hangt direct met elkaar samen, met van de baraga. Ieder wezen heeft zo zijn eigen baraga, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen, hè, dat jij dat kan. Ja, daar ben je dan ook toe bestemd, dat staat jou dan ook te doen. En die wonderlijke kracht heb je dan ook en jij kan dat dan ook. En we staan allemaal verbaasd dat je dat kunt, maar jij gaat maar rustig je gang en we zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, dat is het wonder. Het is dus heel wonderlijk, die kracht, die wonderlijke kracht, die baraga. En baruch is iemand die zulke baraga in zich heeft. Wij vertalen, hè, een gezegende. Maar het is iemand die dat heeft. En nou komt het derde woord, bereg. Dat is een verrukkelijk woord. Hè? Nou, dat woord van Psalm, baregriet, zegen. Want die baraga heb ik niet voor mezelf alleen. En ik ben geen baruch voor mezelf. Trouwens, dat is helemaal zielig. Ik. En wat moet ik? Ja, ik kan dit en ik zus en ik. Nou ja, ik en nog eens ik. Jakke zou nou eens op met ik. Dan word je zo, hè, dat is, ja, van die mensen die, dat is zo zielig, dan word je ook, dat wordt natuurlijk ook weer psychiater. Ik bedoel, dat wil zeggen, ik moet het fijn vinden om jou te ontmoeten. Wat ben ik zonder jou? Ik heb jou nodig. Want anders verkommer ik. En wat gebeurt er nou in de ontmoeting met jou? Nou, ik zeg hallo, ik geef je stevige hand en ik val je om de hals en ik geef je een kus. En ik zeg hallo. En ik begrijp. Goed, dus, communiceren. Dan gaat er van mij kracht uit die jou weldadig, die jou goed doet. Dus bereg is... de ander door kracht die van jou uitgaat weerbaar sterk maken. Dat je er weer tegenop kan, want ik weet nog al te goed dat het met jou ook maar zo kiele is. Vandaag ging het nog, maar morgen, wat zal het morgen zijn? Het is een heel gevecht om stand te houden, om er tegenop te kunnen, om het leven aan te kunnen. Om de dingen die op je afkomen, dat je er tegenop gewassen bent, dat je weet te handhaven, dat je het aan kunt, dat je het aan kunt, dat je de dingen aan kunt. Dat je het allemaal... Je ligt zo tegen de vlakte. En daarom, begrijp je wel, je hebt kracht nodig. Je hebt anderen nodig die jou sterk en krachtig en weerbaar maken. Dat is bereg. Dat is wederzijds elkaar zegen. Die met elkaar leven, zegenen elkander wederzijds gedurig. Zo leef je met elkaar. In de echte communicatio. Dus u begrijpt wel, bereg, zegenen is communiceren. En dat gaat op vele manieren. Dat is elkaar om de hals vallen, met name bij ontmoeting, begroeting en afscheid. Maar ook in het hele leven met elkaar. Het kan de vorm aannemen van geschenken, geven, een kus, een handdruk en ook een goed woord. Ja, kijk, daar had je het nou weer. Bereg, hoe moeten ze dat nou in het Griek? Daar hebben ze in het Griek geen woord voor. En toen hebben ze gekozen. Eulogai. Het woord... waar jij even tegenaan keek er net, hè? Eulogai. En toen zei ik, nou ja, benedikere. Dus dat is een goed, krachtig, helpend, troostrijk, wegwijzend woord spreken. Ui logai. Maar u begrijpt het zegenen, want zo daarnet, hè, dat woord, dat heb ik ook gesproken. Maar allereerst een stevige handdruk. En dat, hè, dus op alle mogelijke manieren met elkaar omgaan. Kijk, en nou moet ik natuurlijk uitkijken. Want het kan ook vervelend worden, hè. Dat je elkaar lastig valt. Van, zeg, nou heb ik nog dit voor je. Nou heb ik, ja, goed, dat is... Ja, nee, zeg, nee, nou mee, ik heb dit nog. En ik heb, ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Ja, nee, u kent die situatie. Oh, dat zijn zulke situaties. Want dan wil ik demonstreren hoe gul ik ben. Hoe hartelijk ik ben. Hoe vrijgevig, hoe royaal. Begrijp je dus? En dat wil ik, dat iedereen moet dat zien. Wat een aardig mens. Wat een prettig mens is. Dat loop ik te demonstreren. Dus ik loop maar aardig te doen. Gul, hartelijk, naar alle kanten, begrijp je? En de mensen vinden het verschrikkelijk. Hoe god hebben die vent weer. Dan begrijp je wel. Kortom, want ik wil u dan dingen geven die je helemaal niet nodig hebt. En ik wil allerlei aardigheden waar u helemaal niet op gesteld bent. Kijk, kortom, je moet natuurlijk verschrikkelijk goed uitkijken hoe je met elkaar omgaat. Je moet elkaar dat geven wat je elkaar echt schuldig bent. Wat je de ander echt niet mag onthouden. Wat hij echt nodig heeft. En maar dan moet je present zijn. En dat kan een knipoogje zijn. Dat is soms, of het kan een handdruk wezen. Een goed, sterk woord. Het kan ook wel eens een berisping zijn. Van, dat je iemand eens even stevig precies zegt hoe het staat. Dat kan ook nodig zijn. Het luistert allemaal vreselijk nauw. Maar u begrijpt wel dat je elkaar geeft wat je elkaar niet onthouden mag. En dat heb je eenvoudig nodig. Ik ben niet zonder jou en ik kan ook niet zonder jou en jij kunt niet zonder mij. En zo leven we in die relaties. In dit op elkaar aangewezen zijn, in dit op elkaar nodig hebben, in dit communiceren, in dit wederzijds elkaar zegenen. Begrijp? Dus hebt u die drie woorden, bracha, baruch en bereg, die hebt u nou wel enigszins begrepen. Ja, maar zo wil nu. Zo leven we in die relaties, in dit op elkaar aangewezen zijn, in dit op elkaar nodig hebben, in dit communiceren, in dit wederzijds elkaar zegenen. Begrijp? Dus hebt u die drie woorden, bracha, baruch en bereg, die hebt u nou wel enigszins begrepen. Ja, maar zo wil nu God als onze bondgenoot existeren in de relatie tot ons. En ja, dan is het te begrijpen. Hij is Baruch. Hij heeft Baracha in zich. Hij kan wat. Al zijn wonderen. En dat hij de schepper van hemel en aarde. En wat hij daar doet. In de kribbe van Bethlehem. En wat hij daar volbrengt aan het kruis. En dat dit, wat hij, zoals hij daar ons tegemoet treedt en onze God heeft willen worden en met ons omgaat en ons, begrijp je, dat hij dit alles gaat voleinden, dat is allemaal even wonderlijk en gezegend, begrijp je, zeggen wij dan, hij die dat zo doet, hij is Baruch. Laten we nou, voordat ik verder ga, even één tekst even lezen. Efeze 1 vers 3, het begin van de brief aan de Efeziërs. Het begin van de brief aan de Efeziërs. Hoe luidt die? Dus Efeze 1 vers 3. Wie wil hier de NBG-vertaling weer lezen? Ja, wie was het ook alweer? Wie las de NBG? Ja, hebt u de NBG-vertaling? Lees u maar, vers 3, 1 vers 3. Efeze 1 vers 3.
Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Alsjeblieft, dus daar hoor je drie keer het woordje zegen. Hè? Allereerst van God dat hij Eulogemenos, Baruch is, gezegend. Maar je begrijpt, hij wil niet in zichzelf Baruch zijn, hè, nu die existeert als God in die relatie tot ons. Nu hij niet anders meer God wil zijn dan met ons en voor ons en als bondgenoot en als partner. Hè, nu wil hij dat Baruch zijn niet meer hebben in zichzelf. Nu is het ons toegewend, hè, dus gezegend hij die ons gezegend heeft met nou net alle Baracha die wij nodig hebben, want het was droevig met ons gezegd, begrijp je wel. Wij hebben die handdruk nodig. Die kus. Dat goede woord. Die bemoediging. Die vergeving der zonde. Van het wordt je niet aangerekend. Ja, mijn kind, ik hou van je. Jij hoort er ook bij. Op jou is ook gerekend. Begrijp je wel? Nee. Ja, ik heb wie. Nee, begrijp je? Neem het serieus. Begrijp je wel? Ook aan jou heb ik gedacht. Natuurlijk, ook aan jou. Dat krijg je te horen, dat zegt hij je. Zo komt hij je tegemoet. Zo is hij bezig je te zegenen. Hij doet niet anders dan in de omgang met ons. Hij ons zegenen met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus. En hij, de gezegende, doet niet anders dan in dit alles, in al zijn weldadigheid, in zijn omgang met ons. Ons zegenen met alles. Nou, prachtig. Maar diezelfde vertalingen. Kijk nou eens in 2 Korinthe 1 aan het begin. Dat is dan zo gek. 2 Korinthe 1. Wat staat daar nou? Aan het begin. Vers 3. Ook vers 3. Dat staat precies in het Grieks hetzelfde hoor. 2 Korinthe 1. Vers 3. Daar begint Paulus precies eender. Met dezelfde woorden. Geloofd. Nou, begrijp je dat nou? Hoe is het mogelijk, hè? En maar hoe komt dat nou dat ze nou hier in 2 Korinthe 1 vers 3 geloofd hebben? Hè? Want, niet waar, Henk, daar staat toch in 2 Korinthe 3, in het Grieks staat precies hetzelfde. Hè? Wat staat er in 2 Korinthe 3 vers 1? Nou ja, in Efeze 3. Efeze 3. Want Efeze 3 gaat ook aan het Eulogetos, nou dat staat in 2 Korinthe 3 vers 1 precies 1, hetzelfde woord. Eulogetos, daar komt een keer of 6 voor. Gezegend hij. Maar nou hebben ze dat dus in 2 Korinthe 1 vers 3 met geloofd vertaald. Om de reden, daar zullen we straks nog even nader op ingaan. Maar nou in Efeze 1 vers, ja daar hebben ze het met gezegend. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat er, ja dat kon natuurlijk niet anders. Omdat er volgde die ons gezegend heeft met alle zegen. Ja, dan moet je natuurlijk wel in dat verband. Ja, eigenlijk met tegenzin. Want ze willen van God niet zeggen dat hij gezegend wordt en gezegend is. Hè? Maar ja, vanwege dat daar dan volgt die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening, hebben ze daar dan dit eulogetos met gezegend vertaald. Maar op, en wat, welke heeft u? Ja, dat is Brouwer. Ja, wat heeft Brouwer?
Hier staat de eerste keer geloofd.
Dat is in?
Geloofd zijn de God.
Dat is in, waar zo? In?
Aan de Efeze.
Oh, geloof. En wat, hoe gaat het dan verder? Lees het eens.
En dan er staat er, die ons in Christus gezegend heeft. Met een geestelijke zegening.
Nou kijk, in zekere zin is dat consequent, hoewel het fout is. Ja. Want, hoor eens even, als je in twee...
Hè?
Nou precies, als je in 2 Korinthe 1 en ook op andere plaatsen, als je eulogetos gezegend met geloofd gaat vertalen, dan moet je het ook hier doen. Maar de meeste vertalingen zijn hier inconsequent. Is er, ja, maar er volgt dat hij ons gezegend heeft met alle zegen. Dus dan moet je toch wel dat eulogetos met gezegend. Maar heb je omgekeerd, als je in Efeze 1 vers 3 eulogetos met gezegend vertaalt, moet je het natuurlijk overal doen.
Maar hier, binnenkort de gezegend.
Die heeft in Efeze gezegend. En 2 Korinthe, nou... Goed, dus er is, dat begrijpt u wel, nogal wat, wat inconsequentie en verwarring. En dan zult u zeggen, ach, is dat nou niet spijkers op laag water zoeken, is dat nou niet een beetje... Nee, want u snapt vanwege het hele onderwerp dat we deze twee avonden bespreken, dat het hier om zaken van enorm gewicht gaat. Want wat is hier aan de hand? Denkt u aan het begin van Psalm 103. Baruch Ginafshi, zegen, mijn ziel de Heer, dat God gezegend wil worden. Het gaat hier om dat nu hij zo existeert in die relatie tot ons, als onze partner, God met ons, in zo'n communio en in zulke communicatie, dat hij dit alles van zichzelf ons niet heeft willen onthouden, dat hij in die ene geschiedenis van zijn vele daden zich totaal geeft. Zo, kijk, je moet goed begrijpen. Als hij onze God wordt, dan niet zo'n klein beetje. En dan niet een beetje voor de grap. Dan is dat voor God niet zo'n karweitje dat hij er voor de aardigheid bij doet. Bedoel je, hè? Ja, om zo te zeggen. Dat moet je goed begrijpen. Niet speelt zich dat af ergens in de periferie van het goddelijk leven. Maar dat is natuurlijk zo. U hebt ook van alles aan de hand. Je moet dit, je moet dat. Je existeert in tal van relaties. Het is niet allemaal van even groot gewicht. Hè? Ja, sommige dingen dat raakt tot in de kern van je bestaan. Andere dingen blijven meer aan de periferie. Hè? Dat is zo, dat geeft ook niet. Hoe is dat nou met God? Als hij onze God wil worden en als God met ons existeert. Die relatie tot ons. Wat betekent dat nu voor God? Kijk, wij zijn begrijpelijkerwijs voortdurend bezig met hoe is het met jou en wat betekent het voor mij? Hè? Maar waar het in de Bijbel primair over gaat, hoe is God zelf in dit alles betrokken, wat daar gaande is en wat betekent het voor hem? Hè? En wat betekent het nu voor God zelf als God te existeren in de relatie tot die mens? Als mens een partner en bondgenoot, is dat een gebeuren in God zelf dat zich ergens afspeelt in de periferieën van het goddelijk leven, als een soort karweitje dat hij er voor de aardigheid bij doet? Begrijpt u wel? Of is hij daar met heel zijn wezen radicaal in betrokken? En het zal met hemzelf niets wezen als het niets zal worden met zijn mens. Hij heeft de glorie van zijn naam onlosmakelijk verbonden, eens en voorgoed, met het heil en de toekomst van zijn mens. Zo, en niet anders meer, wil hij God wezen. Zo, jongen, stel je voor dat dat zo zou zijn. Profeten en apostelen zeggen het en de kerk verkondigt het. Begrijpt u wel, dat is de zin van de hele. Begrijp je wel, anders dan begrijp je het niet hoor. Maar nu snapt u ook, hè? Als dat zo radicaal is, als hij daar zelf met heel zijn wezen zo in betrokken is, dan geeft hij niet iets van zichzelf bloot, niet iets van zichzelf laat hij ons merken, maar hij zelf helemaal wendt zich, en nou begrijpt u die doxa, werkelijk de doxa, waar God zelf stralend in is. Heel zijn wezen, in al zijn stralende pracht, dit alles, alles van hemzelf, wil hij het onze doen zijn. Nergens wil hij ons buiten houden. Hij wil ons helemaal betrekken in heel de wijze waarop hij glorieus als God existeert. Al het mijne is het uwe. Dus zo radicaal, dat betekent dus die doxa, die kabat. Het is God zelf in zijn volle glorie die zo nu op ons gericht is en dit alles het onze. Of nog anders gezegd, heel zijn goddelijk leven wil hij niet anders meer leven dan met ons en ons toegewend. En hij wil het ons doen leven. Hij wil op creatuurlijke wijze ook ons heel dit leven doen leven dat hij zelf leeft. Begrijp je zo radicaal? Maar dan begrijp je wel, als ik dan jullie zegen met alles, dan wil ik nu ook gezegend worden door jullie, omgekeerd. Als jullie het hebben moeten van mij, maar dan wil ik het ook hebben van jullie. Je moet dit, je moet dat, je existeert in tal van relaties, het is niet allemaal van even groot gewicht. Hè? Ja, sommige dingen dat raakt tot in de kern van je bestaan, andere dingen blijven meer aan de periferie. Hè? Dat is zo, dat geeft ook niet. Hoe is dat nou met God? Als hij onze God wil worden en als God met ons existeert, die relatie tot ons. Wat betekent dat nu voor God? Kijk, wij zijn begrijpelijkerwijs voortdurend bezig met hoe is het met jou en wat betekent het voor mij? Hè? Maar waar het in de Bijbel primair over gaat, hoe is God zelf in dit alles betrokken, wat daar gaande is en wat betekent het voor hem? Hè? En wat betekent het nu voor God zelf als God te existeren in de relatie tot die mens, als mens een partner en bondgenoot? Is dat een gebeuren in God zelf dat zich ergens afspeelt in de periferieën van het goddelijk leven, als een soort karweitje dat hij er voor de aardigheid bij doet? Begrijpt u wel? Of is hij daar met heel zijn wezen radicaal in betrokken? En het zal met hemzelf niets wezen als het niets zal worden met zijn mens. Hij heeft de glorie van zijn naam onlosmakelijk verbonden, eens en voorgoed, met het heil en de toekomst van zijn mens. Zo en niet anders meer wil hij God wezen. Zo, jongens, stel je voor dat dat zo zou zijn. Profeten en apostelen zeggen het en de kerk verkondigt het. Begrijpt u? Dat is de zin van de hele. Begrijp je anders, dan begrijp je het niet hoor. Maar nu snapt u ook, hè, als dat zo radicaal is, als hij daar zelf met heel zijn wezen zo in betrokken is, hè, dan geeft hij niet iets van zichzelf bloot, niet iets van zichzelf laat hij ons merken, maar hij zelf helemaal wendt zich. En nou begrijpt u die doxa, werkelijk de doxa, waar God zelf stralend in is. Heel zijn wezen, in al zijn stralende pracht, dit alles, alles van hemzelf, wil je het onze doen zijn. Nergens wil je ons buiten houden, hij wil ons helemaal betrekken in heel de wijze waarop hij glorieus als God existeert. Al het mijne is het uwe. Zo radicaal. Dat betekent dus die doxa, die kawat. Het is God zelf in zijn volle glorie die zo nu op ons gericht is en dit alles het onze. Of nog anders gezegd, heel zijn goddelijk leven wil hij niet anders meer leven dan met ons en ons toegewend. En hij wil het ons doen leven. Hij wil op creatuurlijke wijze ook ons heel dit leven doen leven dat hij zelf leeft. Begrijp je zo radicaal? Jongen, jongen. Maar dan begrijpt u wel. Als ik dan jullie zegen met alles, dan wil ik nu ook gezegend worden door jullie. Omgekeerd. Als jullie het hebben moeten van mij, maar nou wil ik het ook hebben van jullie. En daar is nu alles op gericht. Dat is het eschaton. Daar gaat het op aan. En kijk eens, zo zou je het kunnen zeggen. Die wederzijdsheid, die gegenseitigheid, daar begint het niet mee. Het gaat eenzijdig van God uit. En het blijft eenzijdig. Het is zijn initiatief. Het is zijn besluit. Het is zijn wil. Zo en niet anders meer God te zijn. En het is op ons gericht. Heel eenzijdig gaat het van hem uit. En hij zet dat door. En hij houdt vol. En dit werkt hem goed. Maar waar het op gericht is. Dit eenzijdige handelen van God. Is helemaal gericht op deze tweezijdigheid. Daar loopt het op uit. En die, ja kijk, en nu krijg je het eigenaardige. Dat die menselijke partner rebelleert, hiervoor bedankt, obstructie voert, en dan heeft God de handen vol. Willen jullie dat niet? Willen jullie? Willen jullie echt niet? Wat is dat nou vreemd? Willen? Ja, dat die mens dit niet wil. En dan ben je niet alleen tegen God, maar dan ben je ook tegen jezelf. En ja, dan moeten natuurlijk dan legers, psychiaters zullen er dan nodig zijn. En het zal je honderd geld kosten. En je zal zieker en zieker worden. Begrijpt u wel? Ja, ja, nou goed. Ik heb, ja, nou, nee, ja, nee. Ach, het is natuurlijk allemaal een beetje gebrekkig, begrijp ik wel. Maar ik hoop toch, in de kader van de cursus die u gehad hebt, dat dit ook toch een bijdrage heeft kunnen zijn. En misschien wel, laten we zeggen, in die zin een goede bijdrage, dat het hierop uit moest lopen, deze cursus. Begrijpt u wel? Op deze, dus het gaat over hoe functioneert het lied? Waarom dit lied? Waarom moet het gezongen worden? En nog even iets. Ja, u weet. Hierop uit moest lopen deze cursus, begrijpt u wel? Op deze, dus het gaat over hoe functioneert het lied? Waarom dit lied? Waarom moet het gezongen worden? En nog even iets. Ja, u weet. Gij ganse aarde juicht, jubelt, alles breekt uit. Nog even iets. Hoe luidt de titel van het liederenboek van Israël? Nou, zegt u het maar. Hoe heet het? Zegt u het maar.
Ja, dat weet u wel.
In het Oude Testament een heel boek vol liederen. Hoe heet dat? Psalmboek, precies. Psalmboek. Het boek der psalmen. Nou staat er in dat psalmboek staan er een heleboel liederen. En dan staat er boven Mizmor. En in het Grieks psalmos. Maar hoe luidt de titel van dat boek in de Palestijnse synagoog en dus in de Hebreeuwse Bijbel? Wie van u weet dat? Ja, goed, zeg je maar, Tehillim. En wat betekent dat? Lofprijzingen, prijzoemen, prijslieden. Klopt dat helemaal? Want wat het merendeel van de liederen zijn, klaagliederen. Ja, en toch, want u moet weten, echte hymnen, echte prijslieden, zijn er eigenlijk maar 25. En de rest zijn allerlei andere soorten liederen. Niet te min, het eigenlijke lied van Israël is deze Tehilla. Dit prijslied waarin hem de eer toegebracht wordt die hem toekomt. De dokter, de kawot. En dan troont hij, dan zetelt hij op deze Tehillot, op deze prijsliederen Israël. Goed, u begrijpt dus de verkondiging van Torah en Nevi'im. Moet uitlopen op deze uitbundige jubel. Ja, wacht even. En nou begrijpt u de spanning waarin we leven. Alles is reeds uitgebroken in jubel. De toekomst God is reeds aangebroken. Hem wordt ere toegebracht in den hoge. En shalom is gesticht op de aarde. Enerzijds, het is al gans en al perfectum. Het is volbracht, het is presente werkelijkheid, het is aangebroken, het is gekomen, het is alom. En het is er tegelijkertijd helemaal nog niet. En het moet ook allemaal nog komen. Het is, begrijpt u wel, tegelijk reeds perfectum en tegelijk ook nog futurum. En u begrijpt, want ook wordt er gejammerd en geschreeuwd, geklaagd. Uit diepten van ellende, gemarteld, gepijnigd, honger geleden, wanhoop, radeloosheid, doodsnood, panische angst, demonen. Goed, het is er ook. Ja, in die spanning leeft de gemeente. Het is tegelijk reeds al begonnen en volledig perfectum, tegelijk ook nog helemaal futurum. Maar wat is er futurum? Deze jubel. Er zal gejuicht worden. En de tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Weet je wel. Het zal allemaal niet te vergeefs zijn. Dus u begrijpt. En dan loopt de verkondiging uit. In het lied. Waarin de glorificatio Dei. En heel die eenzijdigheid. Loopt uit. Op deze gegenseitigkeit. Als futurum. Als eschaton. Als toekomst die tegelijk reeds present is. Nou ja, zo heb ik het proberen te zijn.
Tweede hebben we ook al gedacht. We dachten, zullen we hem een boek geven? Maar toen kwam dat in ieder geval voor Nederland. We wisten trouwens al, je had al een boek. En als jij uit de bovenstreek komt, dan denk je ook, ja,
bloemen geven aan iemand die tegenover de bloemenmarkt woont, dat kan ook niet. Maar wat zou je nou nodig hebben? En toen wisten we het opeens weer, ja, mede dankzij dat artikel van in voor Nederland, noodgedwongen leefden we van wat we kregen. Ja, en toen bedacht ik, deze de tijd, ja, jij komt hier altijd met een boodschappenwagentje. Ja. Nee, dat is ook zo. Daar zijn verontschuldigingen voor. En ik zei, jij hebt zeker het lint ervoor gehad toen je dat stand aan het tikken was. Nee, zei je, de baby sliep. Ja. Ik overzoek, want ik zei dat het niet nodig was. Er is nog iemand die ook altijd een heleboel doet voor deze cursus. En daar merk je nooit zoveel van. In ieder geval zijn het zijn zonen die veel doen. En dat is Huub Luik en zijn zonen. De zonen van Huub Luik zorgen ervoor dat er geluidsapparatuur is op een bepaald moment. En dat kost de vader soms heel wat moeite. Misschien kost het wat minder moeite wanneer we deze zonen ook gedenken. En wanneer we deze zonen en wanneer we ook een andere zoon gedenken, die hier namelijk invaller is op het moment. Hem ziet u nooit namelijk, maar hij valt in op het moment dat Wout niet kan. Om hier de zaal klaar te maken, dan brengt u zijn zoon mee. Goed. Nou, Huub zelf, ja. Je zelf voor je tot de dag, maar goed, maar je bent zo'n belangrijke schakel in dit geheel dat we dachten dat we jou ook eens moesten geven. En je bent een ernstig persoon. En daarom wou ik een boekje geven. Er valt niks te lachen. Is dan Rita, en die is opeens weer in ons midden. En Rita is altijd op zoek naar boekjes van naast de bad, en die krijgt ze nooit. Dat is een boekje, maar het is antiquarisch. Ja, Frans, wat er overblijft, dat is dan echt voor jullie. En dat zijn ja, zomaar wat lekkere dingen om in leven te blijven. Dat heet brandbol, want we wilden toch iets van de bollenstreek inlaten. En dan zoiets moois, dat is ook min of meer bolvorm. En er zitten nog andere dingen als dadels in en zo, en zo. Maar er is ook iets anders, dat, ik weet niet of je dat wil geval, er ligt ook een gulden bij. Maar dat zit er daar is. Noodgebogen. Noodgedwongen leefde ik voor wat we kregen, maar ik kreeg er schik in. En nu het in me nodig is, kun je het niet meer laten. Als ik ga scharrelen, doe ik mijn oude kleren aan. Je kunt wel slonzig en slordig uitzien als je zo schooit. Anders val je op. Ze denken die zon wil in laten.
Onlangs vroeg een groenteman me even een container te halen. Ik hoorde hem tegen zijn maat zeggen, zal ik hem een gulden geven? Hij heeft het niet gedaan, maar ik zou hem dankbaar hebben. U komt, maar datgene wat u toekomt, achtervult al, dat is aan de gewone basis voor uw geld. Dat heeft Frans Beukeman en we hebben de andere docenten voor gezorgd. En verder dank voor het feit dat u hier was. En graag misschien de volgende keer.
En dank aan jullie.